Zeggen. Kunt u dat ook zeggen? Dat Jezus leeft. Amen. Precies. Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er allemaal bent. Het is nog vakantie. Het is nog een beetje leeg. Zo links en rechts. Er zijn nog een aantal mensen aan het genieten waarschijnlijk van de vakantie. Alhoewel. Gisteren en vandaag. Ik weet niet. Met al die wind. Als je dan in een tentje zit. Hè, spannen. Scheerlijntjes vasthouden. Extra scheerlijntjes zetten. Maar ze zullen in ieder geval een fijne tijd hebben met elkaar. Ook een speciaal welkom voor gasten in ons midden. Ik weet niet of er gasten in ons midden zijn. Ik zie daar. Ja, inderdaad. Ik zag jullie binnenkomen. Fijn dat jullie er zijn. Ik hoop dat jullie ook een fijne dienst zullen hebben. En ook jullie thuis zullen voelen hier in de gemeente. Ook de mensen die de dienst na 12 uur zullen beluisteren via de techniek en de website. Mogen ook van deze plaats hartelijk God zegen toewensen bij het beluisteren. En ook de mensen die later op de dag of misschien morgen de stik zullen ontvangen. Ook de jonge lui. 1, 2, 3... En onze gasten hebben wat jongelui mee, gelukkig. Er zijn wat jongelui. Fijn dat jullie er zijn. En ook jullie straks een hele fijne dienst als jullie naar achter gaan in jullie eigen dienst. Ook onze broeder Agert in Napel. Ook fijn dat u er weer bent. Dijk weer getrotseerd. He? Het is een beetje... Ja, precies. En het is toch wel een beetje een dingetje, die Afsluitdijk tegenwoordig. Het is een compacte weg geworden. He? Fijn dat u er bent. Voor ik verder ga met de afkondigingen wil ik u graag eerst een moment geven van stilgebed, zodat we onze gedachten mogen leegmaken, onze harten mogen richten op de woorden die onze broeder Age ook hier in ons midden zal brengen. Laten wij stil zijn. Onze Vader, dank u wel, Heer, dat u ons zo deze morgen hierheen gebracht hebt, Heer. En dat u zo onze stil gebeden verhoort, Heer. Dat u een God bent die hoort, die luistert naar onze gebeden. En dat we onze harten mogen richten op u, Heer. Dat we deze morgen ook mogen weten dat onze hulp komt van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En alles daarin. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk wat zijn hand is begonnen te doen. En daarom, gemeente, genade en vrede zijn met u van deze God en Vader. Van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest, onze trooster. Amen. Dan vraagt de kerkenraad uw voorbeden voor onze zieken in de gemeente, de alleengaande in de gemeente, de rouwdragende, de broers en zusters die niet meer met ons kunnen optrekken, blijft u hen gedenken in uw gebeden. Ik wil u ook degene noemen waar we voor mogen bidden, zijn de mensen die om wat voor reden dan ook misschien een kerk of een gemeente hebben verlaten. Wilt u die mensen blijven gedenken in uw gebeden, zodat ze ook weer een plekje zullen vinden. En weet je, er gaan hier wel eens mensen weg, er zijn andere gemeentes waar mensen vertrekken. Maar ik wil u vragen of u die mensen wilt opdragen in uw gebeden. U zult vast wel wat mensen in uw omgeving hebben en kennen die om wat voor reden dan ook misschien eens een gemeente of kerk zijn verlaten. Maar we mogen weten dat God ons nooit verlaat en hij houdt ons altijd bij de hand. En hij zal ook iedereen weer een plekje doen geven. Maar blijft u met name ook deze gezinnen in uw gebeden gedenken, zodat ze ook het woord van God weer zullen vinden en ook een geestelijk gezin zullen vinden. Ik wil u een aantal namen noemen, maar ja, dat is altijd een beetje tricky om namen te noemen, want er zit een risicootje aan dat je mensen vergeet. Maar God vergeet niemand. Laten we dat altijd in ons achterhoofd houden. De familie Baks wil ik u benoemen. Afgelopen donderdag heeft Jan uitslag gehad van de PET-scan. En op die PET-scan hebben ze nog wel wat plekjes gezien. Bij zijn alvleesklier. Maar die zaten er niet op en ze zaten er niet in, maar ze zaten erbij. Ze gaan nu dus verder kijken. En ze gaan een punctie doen. Woensdag 14 augustus krijgt hij die punctie. En dan krijgt hij 22 augustus krijgt hij daar de uitslag van. Dus bid u alstublieft voor Jan en Els, ook voor rust. Ik heb Jan vorige week gesproken en hij ervaart ook de gebeden en daarin ook de rust. Ze zijn nu heerlijk een weekendje, midweekje weg met alle kinderen, zitten in Hogeveen. En komen daar tot elkaar en zijn daar, mogen daar ook gezin zijn. Dan de familie De Vos. Kees, fijn dat je er bent. En ook Aarda mogen we gedenken en hun gezin in onze gebeden. Onze broeder Willem van den Berg is afgelopen dinsdag geopereerd aan een aantal polypen in zijn neus en voorhoofd. Die operatie is goed verlopen en hij is thuis, maar hij heeft wel uw gebeden nog nodig. Ik had een foto van hem, ik denk ik zal die foto laten zien, maar ik denk niet dat Willem dat op prijs stelt. Dus dat doen we niet. Maar gebed voor Willem, maar ook voor Greetje, want Greetje is, die heeft ook moeite met haar lijf. De familie Terpstra wil ik u nog noemen. Ja, onze broeder is niet in het midden. Hij had gezegd van, als ik er ben wil ik zelf wat vertellen. Maar helaas zijn ze door omstandigheden niet in ons midden. Waarschijnlijk gaat het met onze zuster toch nog niet helemaal lekker dat hij haar alleen wil laten. Ook onze broeder Martin en broeder en zuster Martin en Hilly van Straten wil ik toch nog bij u brengen. Daar is ook heel veel moeite, maar ook gebed voor nodig. Dan kreeg ik gisteren een mail van onze broeder Pieter Jong. En ik heb hem daarna even gebeld, want dat was nog wel even een, ja, hoe moet je dat zeggen? Een ingrijpend mailtje. Afgelopen week ben ik opgenomen geweest in het ziekenhuis. Ze dachten aan een beginnende hartaanval, maar die is gelukkig dankzij medicatie voorkomen. Ze denken nu dat er naar alle waarschijnlijkheid verstoppingen zijn in zijn kransslagader. Maar na een catheterisatie. Ja, precies, zeg het gewoon. Bleek dus dat dat gelukkig niet in de orde was. Dus hij heeft na al die onderzoeken is hij 3 dagen in het ziekenhuis verbleven en mocht hij weer naar huis. De cardioloog heeft hem nu doorverwezen naar de neuroloog, omdat hij ook een paar jaar geleden wel last had van zijn halsslagader en dat die bijna toen voor de helft dichtgeslipt was. Daar hebben ze uiteindelijk in de afgelopen 3 jaar nooit meer naar gekeken, dus ze gaan nu daar dus naar kijken en wellicht zullen daar operaties in het vooruitzicht aan verbonden zijn. Omdat hij daar nu op wacht, heeft hij er heel lang over nagedacht, maar wil hij dus al zijn spreekbeurten voor het aankomende jaar teruggeven. Omdat hij zegt, het is allemaal zo onzeker en hij zegt, ik wil jullie niet elke keer voor het blok zetten. Dus 1 september, 20 oktober en 1 december komt hij sowieso niet meer. Maar dan gaat hij verder in zijn mail, want ik dacht van, nou ja, goed, daar kunnen we overeen komen. Maar dan begint hij ook over 2020 en 2020 zegt hij, ik stop gewoon met mijn spreekbeurten. Dus onze broeder is de laatste keer, tenminste zo las ik het eerst, de laatste keer was zijn laatste keer. Maar hij wil heel graag in 2020, als hij weer een beetje opgeknapt is, toch nog, en dan het liefst op 1 maart, die spreekbeurt wil hij laten staan. Want dat had de datum geweest dat hij 25 jaar hier in de gemeente als evangelist heeft gesproken. Dus dan wil hij uiteindelijk dan eigenlijk zeg maar zijn echt laatste afscheidsdienst hier bij ons houden. Brengt wel een aantal praktische zaken voor ons met zich mee, maar daar zullen we u verder niet mee opzadelen. Maar dan weet u daarvan, bid u dus ook voor onze broeder Pieter Jong. Dat is een goeie. Dat is een hele goeie. Mag ik die vraag schuldig blijven?
Ja.
Ik ga het uitzoeken en zet het op de mail.
Dat zeggen ze allemaal.
Ja, ja, ja. Precies. Goed. Wellicht ben ik een aantal namen vergeten te noemen, zoals ik al eerder zei. Maar kijk op het prikbord in de hal. Daar staan nog heel veel namen op. Dan zijn we ook dankbaar dat er heel veel mensen zich altijd zo fantastisch inzetten hier in de gemeente. En al die arbeiders, die willen we ook van deze plaats heel hartelijk bedanken daarvoor. Maar er zijn nog heel veel plaatsen die gevuld kunnen worden in de gemeente. En onze broeder Ed, die heeft een hele mooie vacaturelijst opgesteld. Die hangt rechtsachter in de zaal en linksachter in de zaal. Dus je kunt niet zeggen, ik heb hem niet gezien, want ik stond links koffie te drinken, want hij hangt rechts ook. Kijk er eens op en weet je, breng het in gebed. Vraag aan je hemelse vader waar je misschien inzetbaar bent. En vele handen maken licht werk. Hè? Kijk, als we 2 mensen hebben bij de crèche, zijn ze om de week aan de beurt. Als we de 20 hebben, bent u 1 keer in de 20 weken aan de beurt. Dus dat verlicht. En dan kunt u ook zeggen, van u ook doet de crèche en de kinderkerk. Want dan ben je maar 1 keer in de 20 weken bij de crèche en 1 keer in de 20 weken bij de kinderkerk aan de beurt. Dus dat is heel goed te combineren. Doen wij ook. Wij zijn ook 1 keer in de zoveel tijd aan de beurt hier. Is voor de kinderen niet fijn. Nee, maar goed, als we met 20 mensen zijn, krijgen ze wel elke week kinderkerk.
Dus.
Ja, 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 wat een spreker is die man. Ja, ja. Ik heb een training gehad van... Nou ja, laat maar zitten. Maar weet u, het is wel allemaal kosteloos. Maar ik heb ooit een tijdje meegedraaid bij het GCC. En er was een man, die heette Bertus Kramer. U kent hem wellicht allemaal. En die zei altijd tegen mij, als we weer een hele dag in het zweet hadden gewerkt en aan een zweetlepel hadden gestaan en met een kruiwagen grind uit het GCC gespit hadden, dan zei hij, jongen, je loon zal groot zijn. En toen dacht ik, ja, yeah. Hij zegt, in de hemel. Dus. Goed, de kerkraad is voornemens een bevestigingsdienst te houden. De datum is nog niet helemaal bekend, maar u kunt zich dus nog opgeven als u al tijden hier in de gemeente komt en u zegt, ik wil ook graag lid worden. Er zijn ook een aantal zaken... Niet binnen deze facturen, geloof ik. Vacatures. Waar je lid voor moet zijn in de gemeente. Maar dat moet ook niet de reden zijn dat u graag lid wil worden hier. Als u hier een poosje komt en u voelt zich thuis en u wilt ook bij dit gezin horen, dan mag u lid worden. En dan zullen we dus binnenkort een bevestigingsdienst in touw zetten, op gang zetten. Woensdagmorgen is het de inloopmorgen. Bent u allemaal heel hartelijk welkom voor een kopje koffie, goed gesprek. Donderdagavond hebben we onze wekelijkse bidstond. En daar bent u allemaal heel hartelijk nodig. En die begint om 8:00. Zaterdag 7 september. Het is nog een klein. Het duurt nog een paar weken. Maar dan willen we graag een startmiddag houden. Om met elkaar het seizoen te beginnen. En de voorbereidingen daarvoor zijn al in volle gang. En we willen graag met u een spel- en zangmiddag weer houden. En daarvoor liggen de opgavenlijsten achter op de staarttafels. Daar kunt u zich voor opgeven. En aansluitend willen we een barbecue houden. En u zult begrijpen dat aan een barbecue zitten kosten aan verbonden. Dus wij waren van mening dat we daar toch kosten voor in rekening gingen brengen. En voor de kinderen tot 12 jaar is dat 2,50. En voor de volwassenen zal dat bedrag 5 euro zijn. En we hadden bedacht om de betaling die dag zelf te doen. Maar nou zei mijn vrouw tegen mij van we kunnen misschien ook wel met een tikkie werken. Maar goed, daar gaan we het nog even over hebben. Maar zoals het er nu voor staat, verzoeken wij u op de dag zelf te betalen. En op het moment dat u betaald heeft, krijgt u ook een bonnenboekje voor de mensen die wel eens op de sing-in barbecue geweest zijn. Dat werkt eigenlijk heel goed. En dan weten we ook zeker dat iedereen zijn stukje vlees krijgt. En we kunnen dan ook heel gericht inkopen doen, als u goed opgeeft. Volgende week gaat bij ons voor, zo de Heer wil, onze broeder Ger Kiers. Bidt u ook voor zijn voorbereiding. En wij hebben zaterdagmiddag onze startmiddag. Maar ik heb hier ook een folder gekregen van Brian Habold. En die belde mij daar ook nog over. Die wil graag hier in Den Helder en omstreken, wil hij, ja, hoe moet je dat zeggen, een avond organiseren, op touw gaan zetten voor met name jongelui. Om zo de jongelui ook binnen Den Helder samen te brengen. Heel laagdrempelig, met sprekers, met live muziek, met verhalen van mensen, met getuigenissen van mensen. En hij wil daar 3 zaterdagavonden voor nemen en wel 7 september, 12 oktober en 16 november. Dus die datums heeft hij al gepland. Er liggen wat foldertjes achter in de zaal. En hij zal die avonden gaan houden aan de Nieuwe Weg. Dat is het pand bij zijn vader op de Nieuwe Weg van de familie Habold. En ja, weet je, met name de jonge lui, maar zoveel jonge lui zijn er nog niet. Het gaat ook om dat je vriendjes en vriendinnetjes meeneemt die misschien nog nooit van de Heere God gehoord hebben. En zo laagdrempelig willen ze het dus maken om ook dan jouw vriendjes en vriendinnetjes in contact te brengen met die Hemelse Vader waar jij zoveel van houdt. Dus de folder ligt achterin. Ook daaraan, weet je, Brian zegt, ik kan het niet allemaal alleen en alleen financieren met foldertjes maken. Dus ook heeft hij gevraagd of er misschien mensen zijn die financiële bijdragen kunnen leveren. Op de foldertjes staat ook wel informatie over zijn website. En u kunt altijd gewoon op zijn eigen website ook doneren. Dus dat over Brian. Vanmorgen gaat bij ons voor onze broeder Agen ter Napel. Fijn dat u er bent en God zegen bij uw woordverkondiging straks. En we hebben straks nog een extra collecte en die is bestemd voor het Nederlands Bijbelgenootschap. Rest mij u een heel gezegende dienst toe te wensen en we gaan heerlijk zingen. En weer groter maken. Frank.
Goedemorgen allemaal. Even fijn zingen. We beginnen met de kinderliedjes. Nou, de kinderen mogen op het podium komen. We kunnen meezingen. We beginnen met diep, diep, diep als de zee. Letten mist gewoon. Zo leuk. We zullen opstaan. 51. Kinderkerk. gaan wij verder met opwekking 752. Geef God alle eer. Geef God alle eer. De Heer regeert, opwekking 375. Mijn hoop is op u, Heer. 337. Komen en knielen. 324.
Thank you.
Hier het verkeerde nummer voor me. ...173, heilig is de Heer.
Dan gaan we verder met gebed en voorbeden. Hemelse Vader, we danken u. Inderdaad voor het leven. Inderdaad voor gezondheid. Want onze broeder, de oudste van dienst, kondigde een heleboel broeders en zusters af die dat niet genieten. Ziekenhuisopnames, operaties en noem het zomaar op. Onderzoeken, spannende tijd. Gezondheid is een zegen, Heere, en het is een stuk genade en het is geen recht. Laten we daar even bij stilstaan. We bidden om genezing voor al die broeders en zusters. Dat wilt u ze op het hart leggen dat ervoor gebeden wordt, ook in de week. Heere, wilt u deze dienst nabij zijn, uw woord zegenen, uw woord open doen. Maar wij zijn mensen met een zonnebril op en we lezen vaak verkeerd en het dringt niet door. We horen uw stem niet, maar we horen zoveel stemmen. wil u vragen of we nu, heren, als we de Bijbel open doen, gefocust zijn op. En dat uw woord levend wordt en doorkomt door uw Heilige Geest. Wees zo met een ieder van ons. Wees met land en volk, regering en koningshuis. We bidden om de vrede voor Jeruzalem. En we vragen, o God, wat we ook in de liederen al gevraagd hebben. Kom maar vlug. Want uw loon hebt u bij u. En we moeten staan te trappelen van ongeduld. Wilt u ons zo zegenen in Jezus' naam. Amen. Hier heb ik mijn geliefde vertaling. Herziene. Is dit, of is het er niet? Ik zie wel. Wat ik hier heb. Ik ga met u lezen in ieder geval. De vertaling heb ik nog niet helemaal door, maar dat redt zich vanzelf. Lucas 7, vers 36 tot 50. En Lucas, komt het ook daardoor, Luke 7, 36, 50. Als ik hem heb, tenminste. Ja, kom dat erbij. Het is de geschiedenis, broeders en zusters, van de zalving van de voeten van Jezus door de, ja, ik zal maar zeggen, zondige vrouw. In de preek horen we wel meer. Ik lees gewoon het gedeelte met u. En daarna wilde ik u vragen, voordat ik de preek dan probeer door te geven, dat u opwekking 124 samen zingt. En daarna de preek, en daarna zien we dan wel verder. Een van de fariseeën nodigde hem uit voor de maaltijd. En toen hij het huis van de fariseeën was binnengegaan, ging hij aan de tafel aanliggen. Een vrouw, die in de stad bekend stond als een zondares, had gehoord dat hij bij de fariseeën thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Myrrhe is dat meest. En die is nogal kostbaar. Ze ging achter Jezus staan aan het voeteneinde van zijn aanlegbed en ze huilde. En zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar af en kuste ze en wreef ze in met de olie. Toen de fariseer, die hem had uitgenodigd, dit zag, zei hij bij zichzelf, als hij een profeet was, nou dan zou hij wel weten wie die vrouw is die hem aanraakt. Dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen hem, Simon, ik heb u iets te zeggen. Meester, zei hij, spreek. Er was een geldschieter die twee schuldeisers had. Schuldenaars, dat hier. En de een was een 500 denari schuldig en de ander 50. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schoot hij beiden een schuld kwijt. Wie van de twee zal hem het meeste liefde betonen? Simon antwoordde, daar moet ik even op letten hoe dat er staat. Ik veronderstel degene aan wie het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. Hij zegt het onzijdig, hij past het niet op zichzelf toe, hij zal wel uitkijken. Hij zei tegen hem, dat is juist geoordeeld. Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon, zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast. Je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven, maar ze heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt. En ze is met haar haar afgedroogd. Je hebt me niet begroet met een kus, maar zij heeft sinds ik hier binnenkwam onophoudelijk mijn voeten gekust. Je hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele. Want ze heeft veel liefde betoond, maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Toen zei hij tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. Zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf, wie is hij? Je kan dit op hetzelfde zeggen als in Johannes 5. Wat is dat voor een persoon? Wie is die mens? Een beetje neerbuigend. Dat hij zelf zonden vergeeft. En hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Nou, dat is ook de tekst in de schriftlezing. Wilt u, voordat ik de preek doorgeef, broeders en zusters, zingen opwekking 124? Even een afspraak met de muziekgroep. Na de dienst dan zingen we dus opwekking 125. Dus dan komt hij gewoon naar voren als ik amen heb gezegd. Dan hebben we de dankgebed en dan wilde ik u vragen even te blijven staan tot het slot liep. Maar dat moet wel mogelijk zijn, dacht ik. Ik zie Gert-Jan ook weer zitten. Helemaal gebruind. Vorige keer heb ik hem gemist achter zijn orgel. Maar ik ben blij dat ook hij weer terecht is. Met alle anderen uiteraard. Maar ik stuurde hem wel de liturgie de vorige keer. En toen was hij met vakantie, maar dat heeft hij toch even doorgestuurd. Hij zei niet, ik ben met vakantie, bekijk het maar. Nou, kijk eens aan. Goed, broeders en zusters, jonge mensen, gemeente van Christus. Allereerst even een opmerking. In Johannes 12 komt Maria, de zuster van Martha en Lazarus, opnieuw Jezus zalven. Dat lees je 80 in Johannes 12. En soms wordt er uitgelegd dat in Lucas dezelfde zalving wordt bedoeld. Nou, dat waag ik te betwijfelen. En voor de rest wil ik niet op die brontheologie ingaan. We concentreren zich op de geschiedenis in Lucas. Jezus wordt door een farizeer te eten gevraagd. Nou, dat gebeurt niet zo, dat gebeurt te vaker. Dat is geen uitzondering. En Jezus voelt zich dan ook vrij deze maaltijden te aanvaarden. Commentaren wijzen op de gelijkenis na de genezing van de melaatsie na de bergrede. In Matthäus 8. Dan zouden dat ontstaan zijn uit een gelijke bron en bij elkaar horen. Nou, op dat laat ik voor wat het is. Dat is allemaal heel onzeker. Die maaltijden die worden gehouden met de deuren open. En de vrouw met die kruik met olie kan dus gewoon zo naar binnen slippen op een of andere manier. Ze valt niet op in eerste instantie. Het blijkt ook niet vreemd dat ze daar rondloopt. Maar het wordt voor die fariseer Simon hinderlijk als die vrouw gaat handelen. Simon ziet Jezus als een rabbi. Maar meer een straatevangelist, als ik het een beetje in onze taal zou mogen zeggen. Hoewel dat helemaal niet neerbuigend is, dat bedoel ik niet. Maar soms dan voelen predikanten zich nog wel wat verheven boven die straatevangelisten. Trouwens, daar hoor ik niet bij. En die rabbis nodigen elkaar ook uit op maaltijden. Soms heb ik het idee dat dat een kookwedstrijd is, maar... En dan worden er slaven ingeschakeld en dan wordt er olie gezalfd en een kus bij welkom. Maar Simon is een beetje terughoudend met betrekking tot Jezus. Of hij de anderen dat wel gegeven heeft en voor Jezus een uitzondering durf ik niet te zeggen. Maar in ieder geval, je voeten wassen voordat je aan tafel gaat is wel fris. Want de stofje was daar toch wel, je kon beter even met je voeten in een voetbad. Jezus wordt in ieder geval, daar gaat het in deze preken, in deze gedeelte om, beide onthouden. En merk op, dat is ook een detail, Jezus is nog één keer als groet gekust. Weet u ook waarom? Wanneer? Dat staat één keer in de Bijbel. Judas. Nou, dat stak nou ook niet uit van liefde. Simon, de gastheer, nodigt Jezus dan wel uit, maar ja, hij wil eens met hem praten, denk ik. Maar het is wel een raar figuur die Jezus met eerbied. Dat is trouwens ook niet helemaal vreemd, hij geneest op de Sabbat. Hij gaat om met zondaars en tollenaars en dan komt hij ook om de kost, om het zo maar eens te zeggen. En hij is volgens Simon ook... Ja, behoorlijk ontrouw aan de wet. In ieder geval de overleveringen van de ouden. En tenslotte staat er niet bij of zijn leerlingen zijn uitgenodigd. Maar ik neem aan van wel, want dat is toch meestal één zaak. Dan nu die vrouw, haar actie lijkt op een reactie van een vroegere ontmoeting. Een gehoorde prediking, een genezing. Ja, dat kan ik niet uitmaken. Maar ik geloof dat er bij haar geloof is ontstaan in haar hart. Voordat ze die voeten zalft. En ja, besproeit die voeten met tranen. Droogt die weer af met loshangend haar. Dat is trouwens een vernedering voor een vrouw in het oosten. Ze getrouwd was, kon haar man... haar om dat loshangende haar een scheidbrief geven. En later blijkt ook, ja, die vrouw laat zich in met porneia, alle vormen van onreinheid. Wordt ook voor hoererij gebruikt, dat woord. De reactie van Simon de gastheer is afkeurend. Jezus daalt in zijn achting. Als deze rabbi een profeet zou zijn, nou dan zou hij zich niet door een dergelijk figuur, een onreine vrouw, laten aanraken. Fariseeën gaan niet om met zondaars. Niet hoe, met hoeren niet en tollenaars niet. Ze achten zich veel te heilig dan deze uitgestoten groep. En Jezus zegt ergens, en dat is ook een trap tegen het zere been, dat hoeren en tollenaars en zullen voorgaan in het koninkrijk der hemelen. Nou, Simon die maakt al mee dat dat hier gebeurt. Jezus reageert heel anders. In vers 48 verzekert hij de vrouw dat haar zonden zijn vergeven. Misschien is ze naar die vergeving op zoek. Als hij Jezus eerder heeft horen preken, onderwijzen en wonderen heeft zien doen. Nou, thema van mijn boodschap van morgen. Zonder schuld, zonder vergeving, geloof en ongeloof. Ik ga eerst maar eens praten over Simon, de fariseer en de zonder schuld. Dan de tweede punt is de vrouw en de zonder vergeving. En mijn derde punt is de toepassing van het geheel geloof en ongeloof. Nou, eerst maar eens naar de eerste gedachte. Het gaat mij in feite in deze boodschap hoe de drie hoofdrolspelers reageren. We gaan eerst eens even kijken naar de gastheer Simon. Er zijn uitleggers, dat heb ik al aangeraakt, die verwijzen naar de Melaatse in Matthäus 8. Misschien is dat waar, zeker is het niet. Simon is een fariseer en Jezus komt eten en neemt met zijn leerlingen de gastvrijheid van Simon aan. Trouwens, die laat wel wat te wensen over. Maar het gaat mij niet om wat er achtergebleven is aan gastvrijheid, maar de niet uitgesproken woorden op de actie van de zalvende vrouw. Ik volg nu even een andere lezing. Waar Simon in een inwendige reactie de houding van Jezus afkeurt. Die man kan de profeet toch niet zijn. Die profeet, niet een profeet, maar de profeet. Ik gebruik een aanwijzend lidwoord. Die de Mozes al heeft afgekondigd in Deuteronomium. Johannes 6 wil de schade dat wel aannemen dat Jezus de profeet is. Nee, Jezus zou de openbaring, als hij die profeet werkelijk was, moeten weten dat deze vrouw een zondares is. Dat weet hij dus kennelijk niet, want hij laat zich aanraken. De fariseer zou echter vanaf zijn kant beter moeten weten. Hij kent de geschiedenis bijvoorbeeld van Elisa. Hij heeft van een profeet, de profeet, een nogal verwrongen beeld. Hij zou zich op deze wijze niet laten verontreinigen, zo'n profeet. En vergelijk dan het gedeelte waar Jezus die gelijkenis laat horen van de fariseer en de tollenaar. De tollenaar gaat van ver staan aan het eind van de voorhof waar hij mag komen. En de fariseer wandelt door tot aan de heiligdom toe waar hij niet in mag. Maar hij gaat er wel vlak voor staan, want hij vindt eigenlijk dat hij er wel in mag. Heren, ik dank u dat ik niet zo onrechtvaardig en zo'n zonder ben als deze tollenaar. Nou ja, je moet het maar durven. En dan gaat Jezus Simon antwoorden op een gedachte die hij inwendig heeft gedacht, maar niet heeft uitgesproken. Simon, ik heb je wat te zeggen. Nou, meester, spreek, zeg het. En dan komt er een gelijkenis. Simon wordt persoonlijk aangesproken. Dat is genade. Simon, ik heb je wat te zeggen. Nou, spreek, meester. En vormt Jezus een gelijkenis, een schuldeiser. Twee schuldenaars. De een 10 keer zoveel als de ander. En de schuld is voor de ene zowel als voor de ander onbetaalbaar. Een penning is een dagloon, dus de eerste 5 daglonen, als hij die betaalt, heeft hij vrij van schuld. Nou, dat kan niet. Dan heeft hij geen eten. En de ander Nou, die moet 500 daglonen betalen. Nou, dan ben je zeker anderhalf jaar bezig. Dus niet één van de twee kan betalen. Er is ook geen uitzicht dat ze ooit zouden kunnen betalen. De schuld is onbetaalbaar, zoals de zonde onbetaalbaar is. Kwijtschelding volgt en dat Griekse woord is verwant aan het woord charis, genade. En de schuldeiser is hier bijzonder vrijgevig. Alle schuld wordt kwijtgescholden. Eigenlijk zou je zeggen, voor de beiden is dat een stuk genade wat ze nooit hadden kunnen verdienen, nog hadden kunnen verwachten en wat alleen uit liefde kan worden gegeven. En dan mag Simon zeggen, het gaat om onbetaalbaarheid, dat is de kern. Ja, wie dan het meest dankbaar is en zijn antwoord, zien we in de tweede gedachte, heeft er eigenlijk niks van gesnapt. Maar ik hoop dat ten eerste Simon persoonlijk wordt aangesproken. Simon, ik heb je wat te zeggen. Nou, meester, zeg het. Simon kan uit die korte gelijkenis merken dat Jezus zijn gedachten kent. Hij kan dus wat de bedoeling is ook van die gelijkenis verder vragen. Dat is een principe bij het onderwijs van Jezus. Men moet verder vragen. Wie vraagt, krijgt antwoord, die krijgt verder dieper onderwijs. De leerlingen doen het. Leg ons de gelijkenis van het akker en het zaad uit enzovoort. Nou, dan doet Jezus dat. Ik geloof ook dat die Syro-Fenicische vrouw, die Canaanitische in Matthäus, meen ik, staat en dat ook doet als ze uitgemaakt wordt voor hond. Het is niet gebruikelijk dat de maaltijd van de kinderen aan de straathonden wordt gegeven. En dan vraagt ze verder. Ze snapt het. Ze wil meer weten. Ja, heren. Maar er vallen ook kruimeltjes van de tafel. Zou ik die dan mogen? Ze vraagt verder. Het is een gelijkenis. Nou, Simon die mag ook antwoorden. En hij heeft een gouden kans om de genade te krijgen. Als hij het nu maar verder had gevraagd. Hij wist dat hier de profeet sprak, Jezus zelf, de Messias, want zijn gedachten worden geraden. En dan geeft hij een antwoord. Ik heb er in het Bijbellezen al op gewezen. Ik vermoed. Zou je hem geen schop geven? Ik vermoed. Degene die het meest heeft kwijtgescholden. Hij heeft er niks van gesnapt. Het gaat om de onbetaalbaarheid van de bedragen, niet om degene die het meest heeft kwijtgescholden, hoewel Jezus dat later wel weer gebruikt. Ja, Simon, dat is waar. Maar hoe staat het nou met jouw zondeschuld? Heb jij niks terug te betalen? Dat wil je toch zo graag? Je wilt er toch voor werken? Dat is de Joodse theologie. De mening van de Farizeeën. Hun goede werken moeten hun redden. Er zit iets anders in elkaar, maar dit is de kern. Broeders en zusters, wij worden vrijgesproken. Maar er is een aanspraak van de Heilige Geest voor nodig als je nog niet opnieuw bent geboren. De geest moet je overtuigen van zonde, oordeel en gerechtigheid, van ongeloof, omdat ze in mij niet geloven. Maar als je het gaat zien dat hij het is die zijn kruis heeft gedragen, zijn leven over voor jou heeft gegeven. Dat hij het is die het uitriep, het is volbracht. En dat je zonder hem niet verder kunt. Ja, dan ga je zeggen, dank u Heer voor zoveel vergeving. Zonder vergeving, we hebben het allen telkens weer brood nodig. En ook als we een kind van God zijn, moeten we dus af en toe voor een schoonmaakbeurt naar het kruis van Golgotha. En soms is het een hele grote schoonmaakbeurt. Zoals de ouderwetse vrouwen jaarlijks deden. En ik moet helaas zeggen dat ik het jongeren niet zo vaak heb zien doen, die grote schoonmaak. Nou, ik laat het hierbij, dat weet ik wel, want ik begeef mij op glad ijs. Maar weet u dat dat een Bijbelse oorsprong heeft, die grote schoonmaak? Rond de Pasen moest elk Joods huis gezuiverd worden van zuurdeeg. Dan komt het weg. Dus ik zal toch wel eens wat meer schoonmaken. Zuster. Goed. Ik mag er een grapje bij maken, dat mag ik hier en dat vind ik ook fijn. Maar u begrijpt wat ik bedoel. We hebben zo vaak in ons leven een grote schoonmaak nodig. Dat we onze zonden beleiden. Daar komen we nog wel op terug, de vrouw en de zondevergeving. Het een en ander heb ik in de inleiding ook al aangehaald. Wel nu, broeders en zusters. Die vrouw moet een duur flesje olie hebben gekocht. Mirre. We hadden de wijzen uit het oosten ook bij hun voor het kind Jezus. Wier ook en mirre. Dus dat is niet goedkoop. Er zat ook een hele scherpe geur aan, als ik het me goed herinner. En het wordt gemaakt van een plant, maar ik weet niet meer welke. Het is niet de zuster van Maria. Het is niet Maria zelf. Ook niet Martha of wat dan ook. Nee, het is gewoon een vrouw die door haar man wellicht is verstoten, dat weet ik niet. En in dezelfde zonde terecht is gekomen. Porneia, ze moest tenslotte ook leven. Dat idee heb ik. Oppassen voor inlegkunde vanzelf, maar ja, zo voel ik dat wat aan. Simon kent die vrouw. Vandaar zijn reactie in gedachten. De kennismaking behoeft niet persoonlijk te zijn. Ze kan verborgen in de menigte de woorden van Jezus hebben gehoord, zijn wonderen en tekenen hebben gezien. In ieder geval is ze aangeraakt door de Heilige Geest. Trouwens, ik hoop dat u ervaren hebt in uw leven, broeders en zusters, dat als u aangeraakt bent door de Heilige Geest, dat u er dan ook niet meer onderuit komt. Tenminste, ik heb dat wel geprobeerd, maar dat is me nooit gelukt. En je moet en je zal naar België toe. Ja, verdien 1000 gulden in de week. Die 1000 frank is niet genoeg. Iets meer als het kan. Nee dus. Je gaat. Net als Mozes in Exodus bij de vurige braambos die je niet opbrandde. Uitvluchten had bij het leven. Totdat hij zei, nou God, Heere God, stuur alsjeblieft een ander. En nou ga je. Punt. En dat is wat de Heilige Geest soms in ons leven doet. Je gaat. Ook dat kruis. Ook om je zonde te beleven. Net als David zegt. Toen ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg. Welzalig de mens wiens zonde is vergeven. Nou, Simon kent die vrouw. De maaltijd is openbaar. Ze heeft aangeraakt door de Heilige Geest. Ja, op Jezus gefocust. En dan heeft ze olie gekocht en betaald en dan slipt ze naar binnen. Dat is niet zo moeilijk, heb ik al gezegd. Jezus verwijst indirect naar deze dure olie als u het grote verschil in schuld aangeeft in zijn kleine gelijkenis van de penningen. En die vrouw, ja, gaat achter Jezus aan. Ze liggen waarschijnlijk in een kring op een luchtbed met de voeten naar achteren. En ze kust de voeten van Jezus. Maakt ze nat met haar tranen. Huilt van berouw. En dan gaat ze die zalven. En ze droogt ze af met loshangend haar. En dat is voor Simon de druppel olie die de zaak doet overlopen. Ik denk dat die vrouw huilt door berouw, wellicht van dankbaarheid. In ieder geval, de zonden staan haar voor ogen en de vergeving is groot. Ze heeft gehoord van de daden van die Messias. Ze zalven de voeten van de meester en ik geloof dat, ja, als ze daar binnen sluipt, valt ze niet op door die bedienden die daar ook rondlopen, maar als ze begint te huilen en voeten te zalven, ja, dan wordt het een ander verhaal. Dan valt het wel op. En dat wordt gebruikt om Simon te vermanen en te trekken tot geloof. Ja, te trekken tot geloof. Die man die heeft een genadekans gemist. En als hier mensen zitten die op een gegeven moment weten dat ze de Heer Jezus nog moeten aannemen en het niet doen, missen ze een genadekans. Ja, je weet niet of je nog een tweede krijgt. Ik hoop het dan wel, maar je weet het niet. En inderdaad, Jezus eet met tollenaars en zondaars. En weet u wat nou het geweldige is, broeders en zusters? Nou, Paulus noemde zich de grootste der zondaren. Ik heb de gemeente Gods vervolgd. Maar mij is geen veel genade bewezen. Er is niemand te zondig. Zacchaeus vindt behoud. En Jezus laat weten in Lucas 15 de verloren schapen op te zoeken. En degene die denken dat ze op een gegeven moment niet ziek zijn, die hebben geen geneesheer nodig, die vallen er buiten. Maar je wordt, als je Jezus zoekt, door hem gevonden. Nou, na het antwoord van Simon, daar hebben we het al over gehad. Ja, dan wordt Simon gefocust door Jezus op de handelingen van de vrouw. Want die laatste hoort een geweldige boodschap. Simon hoort het volgende. Je hebt mij als goede gastheer geen welkomstkus gegeven. Ik heb geen water gekregen voor mijn voeten en mijn hoofd heb je niet gezalfd. En al de beste gastheer was je nou niet echt. Deze drie zaken horen eigenlijk bij een ontvangstprotocol. Maar het is achterwege gelaten. Alleen voor Jezus als uitzondering of voor allen, dat durf ik niet te zeggen. Misschien wel voor allen, dan valt die zalving nog meer op. En Jezus zegt, de vrouw heeft mijn voeten in tegenstelling tot datgene wat jij niet hebt gedaan, gekust. In tegenstelling tot mijn water voor mijn voeten heeft ze die besproeid met tranen en afgedroogd en gezalfd. Simon, zie je haar dankbaarheid en haar berouw? Zij ervaart veel zonder schuld en dat is gezond. Dat wil wellicht die symboliek uitdrukken. Jezus ervaart verering en liefde. En dan bevestigt hij dat haar zonden zijn vergeven. Ze heeft deze daarvan getuigd dat ze door haar daden en verering wellicht al ontvangen had, denk het wel. En dan is iemand weer een fariseer voorgegaan. Maar uit vers 50 blijkt, volgt, wordt duidelijk, die vergeving kun je niet verdienen. Die wordt toegerekend door genade. Niet door werken, want dan was het loon wat uitbetaald moest worden. Nee, toerekening wil zeggen voor rechtvaardig houden, ondanks het feit dat je het niet bent, in Gods ogen toch wel weer bent. En wie is die figuur dan wel? Wie is dat dan, dat hij zomaar de zonden vergeven kan? Nou, gemeente, uw zonden zijn u vergeven. Wanneer is dat dan de zaak? Nou, als u opnieuw geboren bent en wordt, dan wordt u door aangenomen in de geliefde. Dan worden al uw zonden van verleden, heden en toekomst al vergeven. Maar kijk eens in Johannes 1, vers 9. We hebben een voorspraak bij de Vader Jezus Christus, de rechtvaardigen. En wie zonde bij zichzelf ontdekt, moet er niet meer rondtoppen. Moet ook niet wachten. Moet ze gewoon vertellen aan God en belijden en de zonde toegeven. Gewoon vertellen wat je hebt gedaan. Ik hoor veel mensen zeggen. En dan zeggen ze, ja, ik heb gezondigd. Zo, heb je die al beleden dan? Nou, dat kan een mens niet. dan wordt het leuk of mooi. Maar het is natuurlijk niet goed. Wie zijn zonden beleidt en nalaat, zou je er soms bij kunnen zeggen, ontvangt vergeving. Hij heeft u, toen u dood was in uw zonden en overtredingen en misdaden en de onbesnedenheid van uw mens zijn, vergeven. En dat deed hij door u levend te maken uit het zondegraf en met hem een plekje te geven in de hemelse gewesten. Dan bent u aangenomen in de geliefde. Dan zijn uw overtredingen vergeven en dan mag u zondebelijdenis doen en danken voor die vergeving. Maar God wil het wel even horen. Wat deed je fout? Niet zeggen, nou, ik heb gezondigd. Nee, even goed vertellen. Niet smakelijk, maar berouwvol. Dat en dat ging er mis, om die en die reden. En dan zeggen Romeinen, een mooie tekst uit 8, Romeinen 8, wie zou de uitverkorenen van God beschuldigen? Niemand kan dat. En de Satan, die probeert het wel. Probeert die aanklagertje te spelen, terwijl hij al lang uit de hemel is gesmeten. En probeert hij het toch. Weet je wat je met die Satan moet doen? Hem een grote trap onder zijn bodem geven. Ik zeg wel eens, want als je ouder wordt, nou, ik word volgend jaar 70, ik ben nog niet super oud, dat weet ik. Er zijn hier veel ouderen dan mij. Maar toch, men zal met mij eens zijn dat je vaak geconfronteerd wordt met fouten uit je verleden. Die komen in je gedachten. Ik God al lang vergeven. En dan komt die akeligheid van de Satan, die komt weer even langs. Weet je dat nog? Dan mag je antwoorden, ja, weet ik nog. So what? Whatever, zegt de Engelsman dan. Wat zou dat? Als je er problemen mee hebt, Satan, ga je maar naar mijn advocaat. Dan zul je wel horen dat ik vrijgesproken ben. En dat mag ik doen, dat moet ik ook vrij vaak doen, soms. Weet je nou dat je, ja, weet ik. Als je er problemen mee hebt, ga je maar naar mijn advocaat. Die heeft me al lang vrijgesproken. Dus wegwezen in je mand. Bij wijze van spreken. En dat is de Heer. Vrij van zonden zijn we in Gods ogen, aangenomen van de geliefde. Laat je geen zonden aanpraten. En als je op een gegeven moment de fout ingaat, dan mag je zeggen, Heer, hier ben ik. Ik dank u dat u me vergeven hebt, maar dus en zus en zo ging het fout. Moet ik ook doen. Bent u wel bij het kruis geweest? Ik hoop het wel. Geloof en ongeloof, onze laatste gedachte. Want ik heb één, als ik preek heb ik één, ik heb wel meer gebreken. Maar één is ervan, dan ben ik te lui om te stoppen. Geloof is het tegengestelde van ongeloof. Simon beeldt ongeloof uit, omdat hij werken wil. Ongeloof is afwijzing van de vergeving die wordt aangeboden. Zonde wordt ontkend, genegeerd of goed gepraat. Dat hoor je wel. Weggeredeneerd. Ik meen dat degene die het meest schuldig is, dat ben ik er niet hoor, zegt Simon. Kom nou. Het meest dankbaar kan zijn. Simon, jij bent die zondaar. Doe je ogen open, je denkt te zien, zegt Johannes 9, maar je bent zo blind als een mol. Nou, die mol kan er niks aan doen, maar jij wel. Waarom? Waarom? Omdat je denkt beter te zijn dan anderen. Daar moeten wij ook voor oppassen, broeders en zusters. Nou, ik ben toch een dominee en ik heb 6 jaar theologie gestudeerd. Ik ken Grieks en ik ken Hebreeuws. Dan moeten ze niet denken dat ze het beter weten dan ik. Nou, soms is dat zo. Dan een oudere, gegroeid in het geloof, weet het beter dan ik. Even slikken. Het gaat om Jezus aannemen, broeders en zusters. Ik zeg het maar in zijn algemeenheid, ik kan het niet laten. Vrouw, je zonden zijn je vergeven, je betoont dankbaarheid en je laat zien dat je dat gelooft. Knielen bij het kruis, je mag het doen als je merkt dat je vergeving nodig hebt. Maar doe het dan ook, negeer het niet. Praat de schuld niet weg, ga er de juiste weg mee. Dan is er bevrijding, dan is er vergeving, dan is er blijdschap en dankbaarheid. Geloof knielt bij het kruis en neemt Jezus als verlosser en zaligmaker aan. Het is een cadeau. Zoveel in hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven. Zichzelf volmacht, vrijmoedigheid. Zichzelf een kind van God te noemen. En je bent toch al bij dat kruis op bezoek geweest. Amen. Opwekking 125. Ik weet zo niet wat er staat, maar dat merken we zo wel. Gebed. Dan zingen we als slotzang nummer 354. Die weet ik wel, dat is Gloria God. Dat is ongeveer de enige uit de opwekking die ik zo'n beetje onthouden heb. Maar ik vind hem ook mooi trouwens. En in het voorspel is er collecte tijd. Hemelse Vader, we danken u voor deze dienst. We danken u voor de openheid. We danken u voor de werking van uw Heilige Geest. Danken u dat u die er was en ook duidelijk waarneembaar was. We danken u, Heer, voor vrijmoedigheid in het spreken, maar ook in het luisteren en in het meeleven en laten merken dat het aankomt. Heer, dank u wel daarvoor. Het is geweldig om dat ook als voorganger en spreker te mogen ervaren. En dat is een stukje genade van u. Wilt u deze zondag bij ons zijn, veilig brengen waar we worden verwacht? In Jezus' naam. Amen. Amen. Kijk dan maar naar de hemel en ontvang de zegen van de Heere, want de Heere zegent u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en hij verheft zijn aangezicht over u. Hij geeft u zijn vrede, de vrede van het kruis van Golgotha van uw waan, totdat hij spoedig komt. Amen.
Amen.